Ouderschap en seksualiteit in één woord. Wat moeten we ons daarbij voorstellen? En over welke facetten hebben we het dan eigenlijk? Ouderschap verandert veel, maar het werpt vaak ook een nieuwe blik op intimiteit. In deze aflevering praat ik met seksuologe Evelien Lutz. Ze is auteur van het boek Zin in Zin. We hebben het over seksualiteit binnen de koppelrelatie wanneer je ouder wordt, maar ook over hoe je als ouder omgaat met het lichaam, met nieuwsgierigheid en met vragen van kinderen. Over hoe we het gesprek met hen openhouden. Welkom bij Cocon, de podcast over het jonge ouderschap in al zijn facetten. Mijn naam is Hanna. Fotograaf, kinderpsycholoog en bovenal mama. In deze reeks praat ik met mijn gasten over de schoonheid van het ouderschap, de uitdagingen en alles daartussen. We hebben het over de kracht van fotografie en hoe een beeld vaak meer zegt dan 1000 woorden. Of je nu zwanger bent, kersvers ouder of al wat verder in het avontuur, hier vind je herkenning, inzichten en misschien wel een verfrissende blik op ouderschap en fotografie. Hey Evelien.
Hallo.
Hoi. Keileuk dat je erbij wou zijn vandaag, dat je met mij in gesprek wilt gaan over een thema wat ons toch wel allemaal bezighoudt, denk ik. Mm-hmm. In het algemeen, maar zeker als jonge ouder. Maar eerst en vooral wil ik je even vragen om jezelf voor te stellen. Ja. Om iets meer over jezelf, over je werk te vertellen.
Ja. Ik ben Evelien. Ik ben in de eerste plaats mama.
Ja.
Mama van 3 kinderen. Twee dochters en een zoon, tussen 3 en 10 jaar. En daarnaast ben ik ook seksuoloog. En als seksuoloog hou ik mij eigenlijk vooral bezig met gezinnen. In de vorm van seksualiteit tussen ouders van jonge kinderen. Hoe dat stuk loopt, wat er verandert en hoe dat ze elkaar kunnen vinden of terugvinden na de komst van kinderen. En anderzijds het stukje seksuele opvoeding binnen het gezin van die kinderen dan. Hoe gebeurt dat? Hoe kunnen jullie er als ouder voor kiezen om open te communiceren over seksualiteit, dat geen taboe onderwerp te laten zijn. En dat is mijn missie, zorgen dat mensen op een fijne manier kunnen praten over seksualiteit en een fijne seksualiteit kunnen beleven samen.
Oké, goed.
Ah, en ik ben ook getrouwd. Ik heb een fantastische man. Die vergeet ik vaak in het verhaal, maar ja.
Ja, dat is wel de vanzelfsprekende die ernaast loopt.
Ja, klopt.
Maar, maar heel belangrijk in het hele plaatje.
Absoluut.
Ja. Oké. Goed. Ja, super interessant ook, hè? Want ik denk inderdaad, wanneer we zo aan seksualiteit en ouderschap denken, dat we heel vaak denken in de richting van, hoe zit het dan tussen de partners of zo?
Mm-hmm.
Maar tegelijk is het wel heel interessant ook, vind ik, van hoe gaat je daarmee om naar je kinderen toe? Allee, of hoe, welke plaats mag je dat thema hebben of zo?
Mm-hmm.
In huis?
Ja, en wat ik dan vaak hoor is dat volwassenen denken, oei, seksualiteit en kinderen in één zin.
Ja.
Wat is dat dan? Seksuele opvoeding? Dan denken mensen vaak aan één groot gesprek.
Ja.
Waar komen baby's vandaan? We gaan het daar eens over hebben.
Ja.
Terwijl dat uit zoveel kleine dingen bestaat. Ook over de intimiteit die ze tussen jullie als ouderpaar al dan niet te zien krijgen.
Ja.
Het beeld dat ze vormen over relaties, over lichamen, over hun eigen lichaam. Hoe dat ze daar naar kijken, hoe dat ze leren genieten van dat lichaam.
Ja.
Hoe dat ze nee kunnen zeggen tegen dingen die ze niet willen dat er gebeuren met hun. En die hele ontwikkeling hebben wij als ouder en opvoeder te ondersteunen.
Ja.
Maar dat is niet evident, want ik voel dat wij daarin een soort van kantelpuntgeneratie zijn. Want wij willen het open bespreken, terwijl dat heel veel ouders van nu het niet per se geleerd hebben hoe ze dat dan deden. Dus wij willen het allemaal goed doen, maar zo, hoe dan?
Ja,
hoe pakken we dat dan aan? Ja.
Ja, ik merk al dat ik daar zo heel veel dingen over wil vragen en zo. misschien moet ik dat ook gewoon... Weet je wat, ik zal eerst even nog dieper ingaan op u als moeder zijnde. Mm-hmm. Maar ik wil er zeker zelfs ook even op terugkomen, want dat doet al meteen heel veel in mijn hoofd zo.
Ja.
Vragen opreizen en zo, dus... Maar misschien eerst even een stapje terug inderdaad. Je zegt van, ik ben eerst en vooral, of in eerste instantie ben ik moeder.
Mm-hmm.
Van 3 kinderen.
Mm-hmm.
Wat heeft dat voor plaats in je leven, zo dat moederschap? Op het moment of altijd gehad? Of hoe situeert zich dat zo in uw leven?
Ja, ik kreeg een tijdje geleden van cliënten de vraag of dat ik altijd al mama had willen zijn.
Ja.
En nog voordat het vraagteken kwam, zei ik al ja.
Ja.
Ik weet dat ik altijd al een kinderwens heb gehad. Ik wou altijd al mama zijn. Dus die rol vind ik ook superleuk om te mogen spelen.
Ja.
Om te mogen ervaren. Nu, het moederschap is niet alleen maar een roze wolk. Soms is het ook zeer overprikkelend en heftig en hectisch en chaos. Ja. En voor iemand die van structuur houdt, is dat soms wel een uitdaging.
Ja.
Maar ik hou wel heel hard van het moederschap. En in combinatie met het ondernemerschap vind ik dat ook alleen maar leuker. Want als ik nog in loondienst werkte, zoveel jaar geleden, dan vond ik die combinatie wel echt super pittig.
Ja.
Terwijl nu kan ik ervoor kiezen om heel vaak aan de schoolpoort te staan. En dat is dan ook heel vaak wat ik doe.
Ja.
En er heel vaak voor mijn kinderen te zijn. Dus daar geniet ik ook heel erg van. Dat ik zoveel tijd met hen kan spenderen.
Ja, dat kan ik heel, heel goed begrijpen. Dat zo... Ja, ik ervaar dat zelf ook zo. Toen ik nog in loondienst werkte, was dat precies altijd meer een spreidstand of zo.
Mm-hmm.
Het overprikkelende, dat blijft.
Mm-hmm. Ja.
Misschien dat je zelf ook wel net nog vaker overprikkelt door het ondernemerschap. Ik weet het niet goed.
Kan ook, ja.
Allee, dat was toch zoals hoe ik het ervaar, denk ik. Maar ik merk ook wel dat de vrijheid mij ook wel meer ruimte geeft om,
mm-hmm.
om die rol... Een duidelijkere, of moederrol een duidelijkere plaats te geven in mijn leven of zo. Of er meer te kunnen zijn of zo.
Ja, ja, en ik vind zo'n stukje ondernemerschap meegeven aan je kind van je mocht echt doen wat je graag doet.
Ja.
En dat ook voor te leven van ik kies voor werk dat ik zinvol vind, dat ik fijn vind. Ik benoem 's morgens ook wat ik ga doen die dag soms.
Ja.
Oh, er gaan cliënten komen vandaag. Dat is dan ook in ons huis. Ik heb een thuispraktijk.
Ja.
Of ik mag een mamagroep gaan begeleiden. Ja. Of straks heb ik een papagroep als jullie slapen. Of ik mag gaan lesgeven aan de grote kinderen. Dat is dan in het hoger onderwijs. Dus ik benoem dat ook niet per se als ik moet gaan werken. Of zo. Omdat dat ook niet zo voelt.
Nee.
En dat hoop ik ook wel dat zij kunnen zien dat ik echt wel graag doe wat ik doe.
Ja.
En daar misschien ook een voorbeeld aan nemen van keuzes maken in het leven die u blij maken.
Ja.
En ervoor gaan.
Ja.
Ja.
Vind ik een hele mooie... Om mee te willen geven ook zo.
Mm-hmm.
Heel herkenbaar ook. Ja.
Ja.
Dat is heel fijn. Ja. En als je het hebt over dat moederschap, over het mama zijn, je wou altijd al mama worden, heel belangrijk voor u. Hoe zou je jezelf dan zo omschrijven als mama zijnde of zo? Nu na toch 10 jaar?
Ja. Ik ben wel fan van het woord ploetermoeder.
Ja.
Omdat ik heb pas nog tegen mijn dochter die 10 werd gezegd, je gaat mij moeten helpen. Want ik ben nog nooit mama geweest van een 10-jarige.
Ja.
Ik weet het ook allemaal niet. En zo het, we doen allemaal maar wat, vind ik heel... vind ik dat ergens gewoon de lading ervan afneemt.
Ja.
Je moet niet perfect zijn, je moet het niet fantastisch doen. En mijn kinderen zien mij keigraag, weet ik, voel ik. En dat is voor mij ook genoeg. Dat is het allerbelangrijkste, dat ik zo die veilige thuishaven, die veilige basis wil meegeven, zonder de illusie te hebben dat mama het nooit moeilijk heeft.
Ja.
Zonder het ideale beeld te willen voorhangen voor hen of zo. Want zij mogen ook zien dat ik soms verdrietig ben of boos ben of overprikkeld of het lastig heb. En zo dat eerlijk beeld daarin ook naar hen toe tonen, vind ik wel belangrijk.
Ja, ja.
En ik zie mijn rol als mama ook zo'n stuk als iemand die naast hen loopt en meeloopt in het leven.
Ja.
En hen helpt op die weg, zonder dat ik het pad voor hen wil bepalen.
Ja.
Zo'n soort coach is een veelgebruikt woord waar ik soms zo allergisch voor ben. Maar zo iemand die hen gewoon wel steunt in wie ze zijn, wat ze doen.
Ja.
Ook al zijn ze alle drie totaal verschillend.
Ja.
Maar zo hen ondersteunen in die eigenheid, er altijd zijn, welke keuzes dat ze ook maken, dat vind ik vooral belangrijk.
Ja, mooi. Ja. Je zei daarnet ook al van rond het spreken over seksualiteit met de kinderen, maar dat dat meer is dan alleen maar het spreken over of het gesprek aangaan, of wanneer ga ik het gesprek aan of zo. En dat deed mij heel erg denken aan... Onlangs had ik een gesprek met mij, ik was met vriendinnen gaan eten en hadden we het erover van hoe
Hoe gaan we bijvoorbeeld om met het feit, komen we allemaal bij elkaar in de badkamer binnen?
Mm-hmm.
Of staan we samen naakt in de badkamer? Of lopen we naakt in huis rond bijvoorbeeld? Mm-hmm. Of zo, dat soort zaken. En ik vond dat echt een super interessant gesprek, omdat je zo voelde dat wij allemaal zoiets hadden van, ja, wij zijn inderdaad de generatie die zo daar bewust over wil nadenken. En zo daar openheid over wilt creëren. Maar je voelde heel erg onderling dat er zo'n totaal andere achtergrond was. Zo.
Ja.
Sommigen die hadden, oeh, ik vind dat zo moeilijk. En sommigen die zeiden, allee, dat is toch de normaalste zaak ter wereld. Ja. En sommigen die zeiden, ja, ik heb daar bewust voor gekozen om dat normaal te vinden.
Ja.
En ik vond dat heel grappig. En dat deed me nu heel erg denken aan wat je daarnet zei. Ja. Van niet alleen maar het praten over, maar...
Ja, wij noemen dat altijd badkamercultuur.
Ja.
Omdat je hebt de grote culturele verschillen. Maar ook hier in België, in Vlaanderen, in elk dorp, in elke stad, zijn er ook mensen die daar misschien geboren, getogen, opgegroeid zijn.
Ja.
Die toch heel anders met die badkamercultuur omgaan.
Ja, ja.
Sommige mensen lopen inderdaad naakt rond in huis en geen probleem. Niemand die gek opkijkt.
Ja.
En bij anderen wordt die badkamerdeur altijd dicht gedaan, op slot gedaan. En dan vaak ook zo nog een handdoek over de klink, dat er zeker niemand door het sleutelgat kan poepen.
Ah, ja, oké. Okay.
Dus die verschillen tussen gezinnen zijn gewoon super groot. En
ja,
dat is iets
ja.
wat dat ook binnen een typisch Vlaams of Belgisch gezin ook voorkomt, die verschillen.
Ja, ja.
En ik denk dat het belangrijk is om daar bewust over na te denken. Wat willen wij? Wat willen wij aan onze kinderen meegeven?
Ja.
Over lichamen, over naaktheid,
ja.
over grenzen. Ja.
Ja. En dan denk ik dat dat eigenlijk ook al van heel jongs af aan begint. Of misschien al vanaf het prille begin of zo.
Ja.
Want hoe ziet je dat dan zo? Alleen dat heel veel mensen, als je daarover nadenkt, of als ze daarover nadenken, ze het idee hebben van, dat is iets waar ik moet over beginnen nadenken vanaf het moment dat mijn kind zo wat richting die tienerjaren gaat of
ja.
zo.
Ja.
Maar ik neem aan dat het al een heel aantal stappen vroeger is, maar hoeveel stappen vroeger of zo?
Ja.
Moet dat al in ons hoofd zitten? Of kunnen we er al mee bezig zijn? Of,
Ja, ik zeg altijd, seksuele opvoeding begint op 0 jaar.
Ja.
Omdat de seksuele ontwikkeling ook begint op 0 jaar.
Ja.
Baby's ontdekken hun lichaam ook door hun zintuigen te gebruiken, door te ruiken, door te voelen, door gekoesterd, geknuffeld te worden, aangeraakt te worden, verluierd te worden. Ze ontdekken zo stilletjes aan wat dat ze fijn vinden en wat ze niet fijn vinden qua aanrakingen.
Ja,
en
ja.
dat gaat dan nog niet over seks, hè? Helemaal
nee, nee.
niet. Maar wel over lichamelijkheid. Wel over intimiteit, geborgenheid, veiligheid. En heel stapsgewijs gaat het dan meer en meer richting, hey, waar komen baby's vandaan? En wat is seks? En wat is een condoom? En wat is sexting? En wat is porno? En al die vragen, daar moet je natuurlijk op 0-jarige leeftijd als ouder of opvoeder nog niet mee bezig zijn.
Nee, nee, nee.
Maar wel met, als je verluiert en je wilt die geslachtsdelen benoemen, gebruik dan juiste woorden.
Ja.
Gaat dan niet een muizeke, spleetje. Vooral bij meisjes zijn er heel veel van die verbloemende, incorrecte babywoorden.
Ja.
Dus ik ben fan van gewoon het juiste benoemen.
Ja.
Piemel of penis, mogen nog kiezen.
Ja.
En bij meisjes vulva.
Ja.
En als het over de vagina gaat, als het gaat over waar komen baby's uit bij een natuurlijke bevalling, dan is dat de vagina.
Ja.
Maar soms wordt vagina dan ook gebruikt voor alles.
Ja.
Nee. Dat is het anatomisch correcte.
Ja, ja.
Dus mijn dochters en zoon spreken over de vulva en de piemel.
Ja, ja.
Ja.
Ja,
en de subonderdelen ook, hè. Die mogen ook benoemen, hè. Uw eikel, uw teelballen,
uw
clitoris, uw vulvalippen, uw anus, uw billen, uw poep. Allee, zo gewoon de namen die juist zijn.
Ja, dus zoals je zegt, uw vinger en uw hand en uw vingerkootje. Allee,
gaat
je ook niet...
Ja, je zegt ook uw pink.
Ja, voilà.
Ja,
ja inderdaad. Ja. Ja, en ik merk ook dat mijn kinderen bijvoorbeeld ook met andere namen thuiskomen. Van op school bijvoorbeeld, daarover te praten. Dat ik dan denk, dat is wel niet de naam die wij gebruiken. Mm-hmm. Allee, want ik ben ook iemand die dan de juiste termen wilt gebruiken. En dat ik dan denk, van waar komt dat woord? Ik heb dat nog nooit zo benoemd. En toch, en allee, niet verkeerd of niet dat dat... Allee, onrespectvolle woorden of zo. Dus het is gewoon dat je merkt van heel veel kinderen of mensen of whatever van waar het komt, gebruiken toch wel echt niet die anatomisch correcte termen of zo.
Nee, het is vaak ook spannender om te gebruiken. Hè?
Ja.
Als je bij je schoonouders aan het verluieren bent en je zegt, je hebt een beetje kaka aan je vulva hangen.
Ja.
Dat is misschien een spleetje. of ja, inderdaad. Uw muizeke, of uw, weet ik veel, ja. Mineke, is dan misschien laagdrempeliger om te gaan gebruiken.
Inderdaad.
Terwijl het gewoon juist mag benoemd worden.
Ja, inderdaad. Het zijn gewoon, ja. Ja, inderdaad. De lading voelt toch anders aan waarschijnlijk dan of zo. En, Oké. Ik vind het wel heel interessant om daar... Ja, ik denk dat het wel belangrijk is om daar bij stil te staan. Gewoon en bewust mee bezig zijn en het niet vooruit te schuiven als zijnde iets dat nog wel eens zal komen, maar waar ik nu nog niet bij stil moet staan. Of zo.
Ja, en zo geeft u zelf als ouder ook de kans om daarin te groeien. Hè? Ja. Als je die woorden heel moeilijk vindt om uit te spreken, ja, je baby gaat dat nog niet snappen.
Ja.
Maar als je daarmee gaat beginnen, als je kind de puberteit nadert, ja, dan heeft hij best wel door dat je dat ook heel awkward vindt om het juist te benoemen.
Ja. Ja.
Terwijl als dat al 10 jaar uw vocabulaire is in uw gezin, dan is dat helemaal niet meer zo spannend om te zeggen, ah, hier is een washandje was uw piemel is. Trek je vooruit, zeker naar achter, dat je een eikel ook goed dat randje mee wast. Ja,
ja,
dan klopt. Is dat niet meer zo ongemakkelijk, omdat je die taal al hebt.
Ja, klopt. Ja, dat is misschien wel een goede tip ook zo. Van de leer, als je voelt dat er een leercurve of zo in zit bij jezelf, weet dan dat je, dat je die leercurve ook wel gewoon mocht doormaken.
Absoluut,
of zo.
Ja.
En dat je dan x aantal jaar later het wel normaal zult vinden. Tuurlijk. Om er zo over te praten.
En ook daar ploetermoeder, hè. Je mocht fouten maken. Je mocht denken, oh nee, wat heb ik nu weer gezegd?
Ja.
Je mocht erop terugkomen en zeggen, ah, weet je nog die uitleg dat ik heb gegeven? Ik was toen toch niet helemaal goed aan het nadenken. Mag ik het nog eens proberen?
Ja.
Kinderen zijn ook heel vergevingsgezind, hè. En je mocht gewoon wel fouten maken.
Ja.
En dat is oké.
Ja, want dat is toch ook zoiets, in het algemeen eigenlijk, hè, we willen het heel goed doen. En dat zeg je er straks ook al, van, we willen het allemaal goed doen. We willen bewust keuzes maken, dingen doen omdat we vinden dat we ze moeten doen. Of, hè.
Mm-hmm.
Maar tegelijkertijd willen we ook wel ons kinderen leren van, ja, wij zijn ook niet perfect en ik kan ook eens iets onnozels of iets dom doen. Of achteraf denken, oh my god, hoe heb ik dit aangepakt? Maar het verontschuldigt net ook heel hard, hè, van...
Ja.
Ik mag fouten maken en achteraf denken, oh my god. Maar jij mag ook fouten maken en achteraf denken, oh my god.
Klopt, absoluut. Dat is ook schoon als je dat kunt voorleven, hè. Ja. Maar ik heb toen dat gezegd, dat gedaan, dat was toch niet zo oké.
Ja.
Ik ga dat volgende keer anders doen.
Ja. En ik zag ook dat je een online cursus hebt over seksualiteit... Ja, ik noem het nu praten over, maar eigenlijk klopt dat niet. Hè. Het is niet per se praten over seksualiteit met kinderen, maar eerder van...
Ja, seksuele opvoeding. Hè?
Seksuele opvoeding.
Ja, mijn cursus Groeien met Grenzen, die gaat specifiek over hoe pak je dat aan bij jonge kinderen. Ja. Hoe introduceert je vocabulair?
Ja.
Hoe gebruik je juiste woorden? Hoe creëert je een open klimaat dat kinderen ook met vragen naar je toe durven komen?
Ja.
Hoe zorg je ervoor dat je kind weerbaar is op vlak van zijn lichaam, op vlak van seksualiteit? Maar ook het stukje, welke signalen kun je herkennen als er misschien iets misgelopen is of als er iemand over de grens is gegaan bij je kind? Waarin dat ik heel veel handvaten, heel veel tools geef, voorbeeldzinnen die je als ouder ook kunt gebruiken, om zo een klein duwtje te geven voor ouders die helemaal nieuw zijn in seksuele opvoeding.
Ja, dat is wel boeiend. Ik zal misschien ook in de show notes een linkje zetten naar die website. Ik denk op de website kunnen luisteraars dat wel vinden.
Hè? Absoluut.
Ja. Want ik vind dat wel super interessant, inderdaad. Om daar... om dat mee te geven ook. Ja.
Ja.
We hebben het gehad over... u als mama zijnde. We hebben dan het stukje gehad over hoe die seksuele opvoeding naar kinderen toe... ook wel echt deel is van uw expertise en van uw werk. En dan is er ook nog zo het andere luik, denk ik, van seksualiteit tussen ouders of onderling, tussen partners.
Mm-hmm.
Seksualiteit en ouderschap, wat was voor u zo wat de drijfveer of een drive of zo om daar dieper in te duiken? Of om dat luikje van seksualiteit, seksologie, seksualiteit daarin in te kiezen? Of,
Ja. Omdat ik merk dat er heel weinig over gesproken wordt.
Ja.
En als er al over gepraat wordt, dan gaat het vaak over... Pas op, want dat doet pijn de eerste keer. Of de eerste keren.
Ja.
Of zie maar dat je nu nog veel seks hebt, want eens dat die kleiner is, dan gaat het er niet meer van komen, zo van die stomme mopjes. Of oh, dat voelt toch wel heel anders, met al dan niet denigrerende uitspraken over hoe wijd een vagina zogezegd voelt na een bevalling.
Ja.
Zo het hele idee van je seksleven is om zeep en al die mopjes die daarbij komen kijken. Maar ik hoorde heel weinig echte kwetsbare verhalen van mensen die daarin aan het zoeken waren, maar ook elkaar teruggevonden hadden.
Ja. Ja.
En dat perspectief miste ik heel erg zelf ook. En dat maakte dat ik wel voelde van daar heb ik iets te doen.
Ja.
En als ik nu, ik begeleid heel regelmatig mama-groepen en ook papa-groepen, onder andere over dat thema intimiteit en seksualiteit na kinderen. En daar voel ik vaak zo een zucht van, ah, wij mogen hier eens over praten.
Ja.
En heel veel herkenning
van,
ah, het is wel echt anders. Of het is wel echt een zoektocht bij heel veel mensen. Hè? Bij sommige mensen loopt het ook semi door zoals het was. Maar ik omschrijf het ook graag als een zoektocht. Niet per se, het is gedoemd voor altijd.
Nee.
Maar wel, als jullie dat graag willen, dan kunnen jullie wel een zoektocht aangaan samen om te gaan kijken wat betekent seksualiteit en intimiteit nu voor ons. In dit leven, met deze realiteit, met dit kind of deze kinderen rondom ons, met al die kinderen en baby's spullen in ons huis, met alle huishoudshizzle die erbij komt kijken als je nog een kind of een extra kind erbij hebt. Want de realiteit is zo anders dat dat bij bijna alle koppels wel een impact heeft op hun seksleven.
Want inderdaad, als ik zo terugdenk aan toen ik kinderen kreeg, ik denk het letterlijk het enige wat ik daarover gehoord heb. Ik was ook wel de eerste in mijn vriendengroep, dus dat speelt ook mee waarschijnlijk. Ja. Maar ik weet zo, het eerste wat ik daarover gehoord heb, is zie dat je genoeg glijmiddel gebruikt.
Oké, goeie tip al.
Ja, maar dat was wel een tip, maar dat was zo wel weinig context. En oké, dat zal dan wel wat een zoektocht zijn, maar zorg voor het glijmiddel. Dat was zo de dingen.
Ja. Wie gaf die tip?
Mijn vroedvrouw, denk ik.
Ah ja.
Dat was toen. Dus ik vond ik dacht wel, dat is goed dat je daar één over begint.
Ja.
En ten tweede dat je dat ook als tip meegeeft. Hè? Want inderdaad, ik zal dat misschien niet per se aan gedacht hebben. Maar ik denk, het is wel de enige die erover begonnen is. Ja. En de enige die er iets over gezegd heeft. Misschien had ik er toen op ingegaan, omdat ik daar toen niet per se zelf een vraag of zo over had, denk ik. Maar had ik erop ingegaan, had ik er wel een gesprek over kunnen aangaan met haar. Dus ik heb ook niet gevraagd naar meer, bij mijn weten, meer context of op dat moment echt een gesprek daarover. Maar het is wel een belangrijke, inderdaad. Want als je dan gaat kijken, denk ik, onderling, als je zo in je vriendengroepen of zo gaat kijken, ik denk dat er vriendengroepen zijn waar er veel over gesproken wordt, vriendengroepen waar er heel weinig over gesproken wordt. Maar ik denk ook dat er, zelfs al wordt er over gesproken, toch ook wel zo wat een taboe hangt van, wat mag ik daarover zeggen? Mag ik daar positief over zijn? Want wat als het bij u niet positief is?
Ja.
Mag ik daar negatief over zijn? Want dat is wel kwetsbaar, maar tegelijkertijd is het misschien een soort voor herkenbaarheid.
Mm-hmm.
Zo, dat wel een moeilijke afstemming of zo is, denk ik dan.
Ja, zeker als je als koppel in ene vriendengroep zit.
Ja, ook al.
En je praat daar niet veel met elkaar over. Of tussen jullie als koppel is aan taboe-onderwerp of zo.
Ja.
Of daar loopt iets moeilijk. Maar wat zeg je dan tegen je vriendengroep? Als één partner, als een andere niet wilt dat je daarover spreekt, bijvoorbeeld.
Ook al,
Maar evenzeer, wat zeg ik tegen wie, wat durf ik zeggen? Terwijl dat er volgens mij wel veel meer nood is aan eerlijke, kwetsbare verhalen.
Ja,
en niet alleen maar de negatieve, hè. Ik hoor ook heel wat fijne, positieve verhalen van ouders die zeggen, we zijn nog nooit zoveel thuis geweest samen sinds we een kind hebben. En ons kind slaapt goed 's avonds. Prima, we hebben nog nooit zoveel gevreden als sinds dat er een kind was.
Ja.
Of doordat er een kind is, zijn wij elkaar gaan zoeken op seksueel vlak. Want het was allemaal niet meer zo vanzelfsprekend. Maar nu hebben wij veel fijnere seks dan ooit tevoren.
Ja, ja.
En die verhalen zijn er ook, hè.
Ja.
Maar ook die worden heel weinig gedeeld.
Ja, inderdaad. En inderdaad vanuit de taboesfeer misschien, langs de ene kant. Maar misschien ook wel inderdaad van, mag ik wel zo openlijk positief spreken over mijn seksleven na kinderen of zo.
Ja.
Ik denk dat het inderdaad wel iets is wat dat langs heel veel verschillende kanten ja, ergens in stand gehouden wordt of zo, dat taboe gegeven. Of, ja. Ja.
En dat wil ik doorbreken.
Ja, ah, wel, dat vind ik een heel duidelijke en goede missie, ja, inderdaad. Ja,
absoluut.
Ja, mooi. Je hebt er ook een boek over geschreven.
Ja, klopt.
Zin in zin.
Ja, klopt.
Kun je daar zoiets meer over vertellen?
Ja. Met alle verhalen die bij mij toekwamen, zowel in de groepen die ik begeleid als in mijn praktijk, voelde ik van, oh, ik wil er iets mee doen.
Ja.
Ik moet hier iets mee. Er zit zoveel waarde in al die herkenbaarheid. Maar heel veel mensen voelen zich wel alleen met hun verhaal. Hoe vaak dat ik dat hoor in mijn praktijk. Ja. Ik heb dit nog nooit tegen iemand gezegd, maar... Of zich zo alleen voelen en denken, ik ben super uniek met dit probleem of deze klacht, want ik hoor dat nergens in mijn omgeving. Dat ik dacht, oh, dat is misschien wel de moeite om dat beeld een beetje breder open te trekken en voor herkenbaarheid te zorgen bij heel veel mensen. Maar anderzijds daar ook een stukje de hoopvolle boodschap aan te hangen. Ja. En de zoektocht een duwtje in de rug te geven van, je mocht zoeken, hier zijn wat tools. Bekijk eens rustig samen, waar hebben wij nood aan nu, waar hebben wij zin in. Dus er is een uitgever die mij benaderd heeft, ergens vorige zomer, om eens heel open te spreken over waar zit je zoal mee bezig als seksuoloog. En die had dan de vraag gesteld, zou ik een boek willen schrijven over een thema? En ik heb dat dan eerst even laten bezinken. Want ik wist niet direct wat ik ermee moest.
Ja.
Maar dan heb ik een aantal maanden daarna terug contact opgenomen met haar. En gezegd, ja, ik ga het doen.
Ja.
En vanaf dat ik begonnen ben met schrijven, voelde ik, ik heb hier zoveel over te vertellen. Ik wil hier zoveel casussen insteken. Het zo hap klaarmaken, zodat mensen echt voelen, oké, ik ben niet alleen.
Ja.
Mijn seksleven is niet helemaal gestopt. Of het is niet helemaal om zeep. En dit zijn dingen dat ik kan doen. Ja. Dus dat was zowel een insteek waarmee dat ik het boek heb geschreven.
Ja, ja. Zowel zo wat de herkenbaarheid, als ook meteen van, ja goed, wat kun je gaan doen om terug die verbinding te gaan opzoeken en die seksualiteit terug opnieuw.
Ja, zonder dat het een to-do wordt. Hè? Want ik wil echt niet dat mensen het boek zien en denken, ah, ook dan nog.
Ja, ja.
Want als dat het idee is van, ah, ik moet terug een seksleven opbouwen of ik moet op zoek gaan naar, dan is het misschien niet het juiste moment.
Ja, ja.
Het is ook echt oké om in het prille ouderschap te voelen, ik heb hier nu echt geen zin in, geen nood aan. Dit is niet iets wat prioritair is voor mij. De moeilijkheid komt pas als dat anders is bij beide partners. Mm-hmm. En als ze voelen van, we hebben hier een weg in af te leggen.
Ja, ja.
En dat komt bij de meeste partners niet op hetzelfde moment, die zin terug in seksualiteit. Dat is altijd, of toch in 99% van de gevallen, dat bij de ene partner vroeger is dan bij de andere. Ja. Niet per se altijd vroeger bij de man. Dat is zo het clichébeeld, maar het is ook soms omgekeerd. Maar er is bijna altijd iemand die eerst de nood voelt, als er een kindje geboren is, om terug seks te gaan hebben, om terug die intimiteit te beleven.
Ja, ja.
En dan is de vraag van, hoe gaan we daarmee om?
Ja.
Hoe dringend is die vraag naar seksualiteit? Wat vindt de andere partner daarvan? Welke stappen kunnen er wel gezet worden? En wat is misschien nog te vroeg?
Mm-hmm.
Ja.
Ja. Ja, want ik denk die tempoverschillen, dat inderdaad ook wel een dingetje is. Zo, hè?
Absoluut.
En
niet alleen zo de eerste keer nadat er een kindje gekomen is, maar ook zo in het algemeen qua seksfrequentie.
Ja.
Hoe vaak wilt jij? Hoeveel tijd mag daartussen zitten om fijn te voelen of aangenaam te voelen? Ook daarin, dat is bij geen enkel koppel dat die altijd exact op hetzelfde moment zin hebben. En daarin zit dus ook een moeilijkheid. Zeker als je niet hebt leren praten over seksualiteit of niet respectvol hebt leren nee zeggen, je grenzen aangeven, geen afwijzing hebt leren aanvaarden. Ik zie heel veel mensen die afwijzing zien als, je ziet me niet meer graag, je vindt me niet meer aantrekkelijk. Terwijl het veel vaker gaat over, ik ben te kapot. Mm-hmm. Er heeft een hele dag één of meerdere kinderen aan mijn lijf gehangen. Mijn hoofd zit vol met alles wat we nog moeten doen en ons huis is helemaal ontploft.
Ja.
It's not about you.
Ja, ja.
Dus het gaat helemaal over de context. En daarom kan ik mij niet openstellen voor seksualiteit.
Ja, ja. Ja.
Dus dat bredere verhaal van hoe dat zin en seksualiteit enerzijds werkt, maar ook wat dat kan tegenwerken, dat vond ik ook zo belangrijk om te belichten.
Ja.
Dat het niet gewoon gaat over een aan-uitknop.
Ja.
Ik heb zin, ik heb geen zin. Maar wel dat er ook een hele scala tussenin ligt. Van, ja. Oh, ik heb eigenlijk wel zin, maar ik ben ook heel erg moe. En ik weet dat ik ook wel wat opwarming ga nodig hebben. En mogelijk ook wat glijmiddel.
Ja.
En ik zou het fijn vinden als we die een tijd kunnen nemen. Maar ons kind kan ook elk moment wakker worden. Dus we kunnen beginnen, maar weet dat het ook vroegtijdig kan beëindigen.
Ja.
Zoiets.
Ja, ja, ja.
Dat is een van de nuances die ertussen, ik heb keiveel zin en ik heb geen zin, ligt.
Ja, ja, ja.
En het boek heet ook Zin in Zin, omdat ik de mythe dat seks moet beginnen met zin, met opwinding, omdat ik die van tafel wil vegen.
Ja.
Omdat bij heel veel ouders van jonge kinderen die vermoeid zijn, die overprikkeld zijn, seks niet begint met zin.
Ja.
Dat dat misschien kan beginnen bij een van beide partners met zin, maar dat er bij de andere partner misschien nog zin gemaakt moet worden.
Ja, ja.
En als die dan zin heeft om zin te krijgen, dan is er van alles mogelijk.
Ja, ja.
Dus vandaar die zin in zin. Ik heb wel zin om terug met dat thema aan de slag te gaan. Ik heb zin om geprikkeld te worden zonder dat die zin er al moet zijn.
Ja, ja.
Het verlaagt de lat van wat het er moet.
Ja,
en het opent een scala aan mogelijkheden van wat er misschien wel kan.
Ja, ja, ja. Ja, en het opent inderdaad een soort van grijze zone waar heel veel in zich in bevindt. Eerder dan ik wil wel of ik wil niet, of ik heb wel of ik heb geen zin. Want ik vind het wel mooi inderdaad dat je zegt van zin om zin te krijgen is eigenlijk meer als voldoende. Allee, mm-hmm. Hè?
Ja.
Dat hoeft niet zo te zijn dat je al een hele dag met heel veel zin rondloopt of zo.
Nee.
Het is voldoende om gewoon zin te hebben in het op je af te laten komen of zo.
Ja, absoluut.
Ja.
En dan kun je gaan zoeken als koppelen. Oké, ik heb zin. Je hebt zin om zin te krijgen. Wat kunnen we doen om zin te krijgen? Hoe kunnen we zin maken? Ja. Wat is daarvoor nodig?
Ja.
En dat gaat dan soms over heel technische handelingen. Als je me hier aanraakt, als je me daar kust, als je me daar streelt, als je daar ritmisch beweegt in cirkeltjes, dan krijg ik zin.
Ja.
Maar dat gaat ook over die hele bredere context.
Ja.
Ik vind het superbelangrijk dat ons kind slaapt, dat ons huis semi op orde is, dat ik mij verbonden voel met u en dat we niet net ruzie hebben gemaakt, dat ik gedoucht ben, dat mijn vettig haar er misschien niet meer is en misschien mijn benen onthaard als ik dat fijn vind, dat we in lakens liggen die niet naar babykots ruiken, zo het the bigger picture. En ook dat zijn vaak dingen die we vergeten.
Ja.
Of dat voor sommige partners misschien niet prioritair zijn. Die denken, ja, maar we hebben een propere keukentafel. Prima, let's do it here. En als dat voor jullie werkt, prima. Maar als dat voor een van beide partners niet werkt, dan moet er gezocht worden naar hoe kunnen we die context zo maken dat die zin er misschien wel kan komen, die er nu niet is.
En dat er ook zo die mentale ruimte wel is om zin om zin te krijgen.
Ja.
Te hebben.
Ja, ja, absoluut.
Zo, ja, dat vind ik ook wel zo ergens een heel bevrijdende gedachte of zo, precies ook. Het legt inderdaad de lat veel lager en het opent meteen perspectief of zo, heb ik zo het gevoel dat ik dat aan u hoor vertellen.
Ja, en dan hang ik daar meestal zo nog het stukje wat is seks aan vast? Omdat als we het hebben over seks, dan denken veel mensen aan penetratieseks.
Ja.
Ook in mijn praktijk hoor ik soms mensen zeggen, we hebben al 3 jaar geen seks meer gehad, maar die hebben dan wel elke maand of meermaals per week dat die elkaar masturberen of dat die elkaar strelen, heel intiem zijn, dat die elkaar laten klaarkomen met speeltjes, maar geen seks gehad.
Ja.
En dan ontrafel ik ook een beetje van, wat is jullie definitie van seksualiteit?
Ja.
En ook dat is na kinderen superbelangrijk.
Ja.
Want soms zitten personen die bevallen zijn met scheurtjes vaginaal, of met een knip die niet goed, nog niet goed geheeld is.
Ja.
Of iemand die borstvoeding geeft, heeft ook vaak veel meer last van vaginale droogte. Dus vandaar de tip van uw vroedvrouw, glijmiddel.
Ja.
Goeie tip.
Ja.
Zeker als je borstvoeding geeft, maar ook als je geen borstvoeding geeft, is dat wel fijn dat het sowieso genoeg glijdt. Zeker de eerste keren nadat er een kindje gekomen is. Dus ook bij vrouwen die met een keizersnede bevallen zijn onbelangrijk. Omdat dat ook een stukje hormonaal bepaald is. Dus en niet alleen de eerste keer na kinderen is het belangrijk om seksualiteit breder te zien dan alleen maar penetratieseks. Maar ook de maanden, jaren daarna is dat wel belangrijk om te kijken naar wat betekent seksualiteit voor ons. Wij weten vanuit onderzoek dat de meeste vrouwen die met een man seks hebben, eigenlijk niet vaak klaarkomen door alleen maar penetratieseks.
Ah, ja, okay.
Mensen komen veel, mensen met een vagina, met een vulva, komen veel makkelijker klaar door uitwendige clitorale stimulatie.
Ah, ja, okay.
Maar onze definitie van seks in ons hoofd is wel penetratie. Want dat zou dan zogezegd de enige echte seks zijn, ofzo, of de enige echte vorm van seksualiteit. Terwijl dat veel meer mensen genieten van alles. En niet alleen maar dat ene stuk. En in mijn boek vergelijk ik... Ik gebruik graag voedselmetaforen. Mm-hmm. Dus in mijn boek vergelijk ik penetratieseks ook met een hoofdgerecht. Als je op restaurant gaat. En het voorspel of alles wat eraan vooraf gaat, is dan zo hapjes, voorgerecht, maar daar heb je nog niet echt mee gegeten.
Ja.
Je buik is niet echt vol. Je bent pas voldaan. Als je penetratieseks hebt gehad, zijn het hoofdgerecht.
Ja.
Dat klopt volgens mij niet.
Ja.
Ik denk dat penetratieseks veel beter gezien kan worden als één tapa op een tapaschotel.
Ja.
En alle andere vormen van seksualiteit, hè, pijpen, beffen, aftrekken, vingeren, maar ook kussen, strelen, intiem masseren, elkaar een beetje teasen, naakt knuffelen enzovoort, dat allemaal andere tapas kunnen zijn.
Ja.
En als je tapas gaat eten, en alleen die mini-loempia's staan er nu niet op, want die zijn niet geleverd door de leverancier, dan ben je nog overboefd.
Ja.
Of tenminste voldaan. Want er zijn zoveel andere fijne opties dat je nog kunt eten of kunt doen dan, dat ook heel, heel stimulerend, heel fijn, heel bevredigend kan aanvoelen en heel fijn kan zijn. Maar als je alleen maar kijkt naar seksualiteit als dit is penetratieseks en alle rest is maar voorspel, dan ga je die andere vormen van seksualiteit echt wel negeren in hoe fijn of hoe belangrijk ze kunnen zijn.
Ja.
En ook als we dan wat breder gaan kijken richting diversiteit, dat wil dan zeggen dat twee vrouwen geen echte seks kunnen hebben met elkaar.
Ja.
Ook uiteraard niet klopt.
Ja, want inderdaad.
Ja, dus ik ben wel fan van het bredere beeld van seksualiteit, zowel in het prille postpartum, omdat dat dan sowieso de eerste 6 à 8 weken niet mag, om fysieke redenen, maar ook daarna, omdat 6 à 8 weken is voor heel veel mensen ook veel te vroeg mentaal om klaar te zijn voor seksualiteit. Ja. Maar misschien wel voor andere vormen van intimiteit.
Ja.
Misschien wel voor lepeltje, lepeltje naakt in bed liggen.
Ja.
Of eens knuffelen of eens lang intiem zoenen.
Ja.
En als je dat ook ziet als vormen van seksualiteit, dat vind ik vaak ook de lat lagerleggend en bevrijdend qua idee. Ja.
Ja, en denk in het algemeen is het ook gewoon zo, van het moment dat het een druk wat van de ketel is, dat de lat inderdaad wat lager mag, dat het meteen, dat er veel minder druk op ligt of zo.
Ja, ja, absoluut.
Ik denk dat kan alleen maar ten goede komen, denk ik dan. Hè.
Ja, zwaar, want die druk is wel echt een thema wat bij heel veel mensen speelt.
Ja.
Rond seksualiteit en zeker rond seksualiteit na kinderen. Als iemand al langer aan het wachten is op de partner dan dat eigenlijk dan dat die leuk vindt en die begint stilaan gefrustreerd te worden van, nu wil ik echt wel seks.
Ja.
En als een drukker dan vanaf komt van, oké, je hebt nog geen zin, maar we maken gewoon een moment voor ons twee en we kijken wat er gebeurt. En dat moet niet penetratieseks zijn. Dan kun je al wat zakken en genieten van wat er wel is.
Ja, ja,
en van wat er misschien wel allemaal mogelijk is.
Ja.
En dat is misschien veel meer dan dat je alleen maar denkt, we moeten tegelijk allebei heel veel zin hebben en dan penetreren.
Ja.
Want dat is een super onrealistisch idee met jonge kinderen. Vrees ik. Als je daarop moet wachten, tot er een moment is dat je kind slaapt, alle condities semi-oké zijn en je nog allebei tegelijk zin hebt, dan ain't gonna happen, denk ik. Of toch niet zo heel vaak.
Nee.
Dus zo het moet spontaan komen, hoor ik heel vaak.
Ja,
ja, jammer genoeg. Spontaniteit gaat een stukje weg bij heel veel koppels. Maar ik vind dat ergens ook iets heel schoon. Dat je kunt zeggen, wij vinden seksualiteit, intimiteit zo belangrijk dat we er doelbewust tijd voor maken.
Ja.
Al dan niet ingepland in onze agenda.
Ja.
En wij kiezen ervoor omdat we dat een belangrijk stuk vinden van wie wij als koppel zijn.
Ja, en echt ook het bewust ervoor kiezen om die tijd samen te spenderen, om die intimiteit samen te beleven.
Ja.
Ja, dat heeft ook iets heel mooi, inderdaad.
Ja, ja, ik vind dat misschien zelfs nog romantischer dan dat het ineens uit de lucht komt gevallen en je ziet elkaar en je denkt, wauw.
Ja.
Allee, dat is ook schoon, hè?
Ja.
Vooral in de films dan.
Maar inderdaad, in de haast van het leven en inderdaad met die kinderen en met Al dan niet borstvoeding geven. En ook dat, hè, uw borsten. En allee, denk ook gewoon heel uw lichaam. Denk dan vooral als vrouw zijnde. Ik heb een aantal jaar terug heb ik een fotoreeks gemaakt van allemaal jonge moeders. En tot het eerste jaar na hun bevalling samen met hun kind. En ik had daar ook, dus ik had foto's gemaakt en ik had die ook geïnterviewd. En een van de dingen wat daar ook wel zo terugkwam, is ik moet echt mijn lichaam terug... Eén, omarmen, maar ook ik moet zo terug voelen dat dat mijn lichaam is.
Ja.
En dat is iets wat ik heel vaak hoorde. En ook wel herkenbaar vind, denk ik. Van, ja, als vrouw, je lichaam verandert zodanig tijdens die zwangerschappen, ook daarna. En je lichaam voelt zo een periode ook niet meer echt van u of zo.
Nee. Nee, daar heb ik in het boek ook wel een stuk aan gewijd, omdat ik dat wel belangrijk vond om te kaderen. Niet alleen voor iemand die een baby gedragen en gevoed heeft, maar soms ook voor een partner.
Ja.
Het lichaam van een partner verandert soms ook mee.
Ja,
okay. Niet zo ingrijpend,
nee.
Maar er zijn echt wel partners die mee zwanger zijn, die mee aankomen, die ook ouderschapskilo's erbij hebben. Maar zeker voor de persoon die het kind gedragen heeft, die bevallen is. Daar verandert er misschien van alles vaginaal, maar ook aan de buik, soms aan de billen. De borsten, die ook soms een hele andere betekenis krijgen, gekregen hebben. Waar dat vroeger misschien eerder iets seksueel was, wordt dat nu iets heel functioneel voor het kindje. En ja, dat is voor veel mensen moeilijk om die twee in eenzelfde periode in hun leven, die twee functies van die borsten naast elkaar te zien.
Ja.
En ik hoor heel vaak mama's zeggen, die borsten zijn echt niet beschikbaar nu voor mijn partner. Zolang dat ik voed, vind ik dat fijn dat mijn partner eraf blijft.
Ja.
En ik hoor evenzeer ook mama's die zeggen, ik vind dat prima als mijn babytje gedronken heeft. Daarna heb ik seks met mijn partner. Dan mag die eraan komen. Geen probleem.
Ja.
Maar ook dat is voor iedereen anders. En dat mag voor iedereen anders zijn.
Ja.
Belangrijk is gewoon dat je je eigen grenzen daar ook in aangeeft of durft aangeven naar je partner toe. En dat die dat respecteert.
Ja. We hebben het zo inderdaad al een paar keren zo wat gesprongen van begin of tijdens de zwangerschap, of net na de zwangerschap, na x aantal weken, na gewoon het algemeen met kinderen. En ja, seksualiteit, dat groeit en varieert en evolueert, denk ik, mee doorheen al die fases.
Ja.
Als je zo naar je praktijk ook kijkt of naar de... Binnen uw expertiseveld, hoe ziet je dat mee evolueren zo doorheen al die verschillende fases in het ouderschap of in het bijna ouderschap? Ja,
ik zit in de enorm geprivilegeerde positie om in mijn praktijk mensen te zien van pre-kinderwens tot dat de kinderen het huis uit zijn.
Ja.
Dus dat vind ik enorm fijn om te zien. Wat zie ik? Dat is vaak dat... Ja, mensen melden zich natuurlijk aan mijn moeilijkheid, mijn probleem bij mij. Dus pre-kinderwens gaat het dan vaak over moeilijkheden met seksualiteit, met zin krijgen, pijn bij seksualiteit, moeilijk kunnen klaarkomen, te snel klaarkomen, geen erecties kunnen krijgen enzovoort. Nu, als er een kinderwens is, dan zie je vaak zo van, we hebben een gemeenschappelijk doel. En dat kan leuk zijn en zorgen voor een hele fijne seksualiteit, maar dat kan ook heel veel druk leggen. Druk om te moeten klaarkomen bij iemand met een penis. Druk van we moeten nu vrijen, zo die agenda-seks.
Ja.
Want het is het moment van de maand, dus het is nu of het is weer een maand wachten, zo daggegeven. En tijdens de zwangerschap fluctueert seksualiteit ook heel erg. Bij sommige koppels kan dat net veel meer zin teweeg brengen. En bij anderen die, zeker mensen die een moeilijke zwangerschap ervaren met heel veel misselijkheid, heel veel vermoeidheid, kan het zijn dat dat seksleven dan al een stukje stil ligt. En dan de eerste 6 à 8 weken postpartum zien we dat het belangrijk is om niet te vrijen omwille van infectiegevaar. Maar dat gaat dan over geen penetratieseks.
Ja.
Vooral zorgen dat er geen bacteriën binnenkomen die ook in de baarmoeder kunnen geraken. Maar bijvoorbeeld uitwendige stimulatie van de clitoris kan wel.
Ja.
Daar wordt dan ook niet over gesproken door gynaecologen. Ja, maar ook dat stukje, soms zien we in het prille postpartum door de hoge oxytocine ook dat koppels soms heel veel zin hebben in die verbinding, in die seksuele verbinding ook. En dan vind ik het ook belangrijk dat we meegeven, dat mag. Er zijn mm-hmm. dingen die wel mogen.
Ja.
En als je kijkt met die brede blik op seksualiteit, ja, dan mag er wel van alles.
Mm-hmm.
Je mocht naakt tegen elkaar aanliggen, je mocht elkaar strelen, aanraken, naakt knuffelen, intiem zoenen. Je mocht elkaars geslachtsdelen stimuleren. Zolang dat er niks inwendig gestimuleerd wordt bij een persoon die bevallen ja. is, dat willen meestal mensen ook niet die eerste ja. 6 weken, maar komt ook voor dat ze dat wel willen. En als ja. dat dan oké aanvoelt en je hebt geen grote wondes, dan is dat ook wel oké mm-hmm. om daar al ietsje vroeger, maar vertrouw daar vooral ook je eigen lichaam. Nu, na die 6 à 8 weken ziet je soms zo het spanningsveld tussen we weten dat het mag, we hebben een go gekregen van de gynaecoloog, maar we willen misschien nog niet allebei. Of er is mm-hmm. een van de twee die er helemaal nog niet klaar voor is.
Ja.
En dat is heel erg oké. Dat wil ik vooral heel hard normaliseren.
Ja.
Dat de meeste mensen met een 2 maanden oude baby niet toe zijn aan seks.
Nee, nee.
En dan zie ik vaak een beetje een soort zoektocht van oké, ik wil terug, ik wil niet. Of de wens voor een tweede, hoe gaan we dat dan doen? Want ons seksleven heeft stilgelegen. En nu is dat dan precies ineens terug in functie van een kind. Mm-hmm. Maar willen we tussentijds niet nog seksualiteit, omdat het leuk is, beleven met elkaar. En niet per se in functie van die kinderwens. Ja. Dus dat speelt dan soms een beetje. En dan nadien zie ik wel dat heel veel koppels daar terug een weg in vinden.
Ja.
Of een weg vinden naar een seksuoloog. Om samen te gaan kijken van wat kunnen we hiermee. Of zelf een weg vinden in oké, dit is onze seksualiteit 2.0. Dit is hoe het nu mm-hmm. is. En ik vond dat mooi dat je daar straks zei van dat evolueert en dat blijft evolueren, want dat stopt ook nooit.
Mm-hmm.
Er komen nog levensfases waar dat de kinderen groter worden en misschien mee tv kijken totdat je zelf gaat slapen. En als ja. dat je moment was waarop dat jullie seks beleefden, ja, dan gaat je terug moeten zoeken en moeten ja. puzzelen. Er gaan momenten komen dat je kinderen gaan uitgaan en dat jij 's nachts nog moet rijden en misschien niet terug in slaap kunt vallen en denkt, mm-hmm. ah ja, misschien is deze dan wel ineens een goed ja. moment of zo. Of dan blijf je misschien bewust langer wakker omdat je toch je kind nog gaat halen op een feestje. Of
ja, ja, ja.
Als je kinderen het huis uit zijn, als er misschien een van beide partners ziek wordt of, ja. of andere moeilijkheden ervaart met het ouder worden. De menopauze. Er zijn zo nog wel wat mm-hmm. fases. En ik hoop dat het boek daar ook een stuk al wat tools kan meegeven om die zoektocht aan te gaan samen.
Ja.
Om te weten te komen van, oké, hoe kunnen we zin maken als koppel?
Ja.
En als dit nu niet meer werkt in die volgende fase, dan kunnen we terug gaan zoeken.
Ja, ja.
En we moeten het niet exact weten. Je bent nooit helemaal uitgeëvolueerd op vlak van seksualiteit.
Ja.
En dat vind ik ook zo schoon. Want ik zie heel veel koppels die na kinderen precies pas voor het eerst moesten praten over seks. Want mm-hmm. voordien ging het allemaal automatisch mm-hmm. of zo. Maar doordat ze die taal ontwikkelen om daarover te spreken, hebben ze wel een hele krachtige tool in handen om mee te nemen voor de rest van hun leven.
Ja, ja.
En dan ja, gewoon opnieuw terug te gaan zoeken als het nodig is.
Ja, ja. Want inderdaad, dan ligt eigenlijk de kracht van een zoektocht aan te gaan en daar een weg in te vinden samen. Daar ligt eigenlijk de kracht in. En dat is niet per se dat dan alleen maar van toepassing is als je kinderen krijgt. Of het is gewoon een fase waarvan dat we weten in het algemeen het doet wel iets ja. met je seksualiteitsbeleving. Maar evenzeer komen er nog andere fases waarin dat je die vaardigheid ook voor een stukje gaat ja. eigenlijk kunnen opnieuw gebruiken.
Ja, absoluut. Ja.
Ja. Ja. En ik denk ook weer, als we dan even naar de vorige springen, ook het feit dat je die taal ontwikkelt naar elkaar toe als partners, dat je daar dat normaal maakt en normaal vindt om daar met elkaar in gesprek ja. over te gaan, gaat je ook weer voorleven naar je kinderen toe, denk ik dan. Hè? En gaat ook maken dat zij dat ook veel gemakkelijker gaan meekrijgen, ja, denk ik dan. Hè?
Absoluut. Ja, want ik denk hoe meer dat je over seksualiteit praat in het algemeen, hoe laagdrempeliger dat thema ook wordt om ja. te bespreken. En het is niet dat je die gesprekken die je met je partner voert over jullie seksleven moet doen in front of the kids, helemaal niet. Nee. Maar wel doordat je daar meer normaal over kunt praten of minder taboe beladen,
ja.
maakt ook dat je als ouder in die context daar ook makkelijker over kunt spreken.
Ja, ja.
Dus gewoon door het te doen en door soms even die gêne achterwege te mm-hmm. laten of te overwinnen, helpt u vaak wel echt vooruit, zowel als ouder in de seksuele opvoeding als ook als partner.
Ja.
Ja,
ja, en het is zoals bij alles, hè. Als als je het doet, wordt het... Allee, met het te doen wordt het ook maar gewoon minder spannend of minder gek om het de volgende keer nog eens te doen, ja, of zoiets.
Absoluut.
Of naarmate dat je er meer over babbelt en er meer open over praat en ook in je gedrag er opener mee omgaat,
ja,
wordt het ook gewoon allemaal normaler, denk ik.
Ja, en absoluut.
Ja. We hebben het al een paar keer zo aangeraakt van die zoektocht starten, terug opnieuw zoeken naar die verbinding zo. Wanneer dat die seksualiteit op een lager pitje staat of stilvalt, wat is dan volgens u zo'n gezond of een zacht startpunt om die weg terug wat open te maken, om daar terug zo op zoek te gaan naar die verbinding, naar die connectie, naar zo een vorm van intimiteit?
Ja. Wat ik vaak mijn hele schone vind, is zo spreken vanuit wat je mist.
Ja.
Zo, ik mis het eigenlijk wel om seksualiteit te beleven met u. Of ik mis het wel om dicht bij u te zijn.
Ja.
En wat ik vaak zie, is dat er net gesproken wordt als er al frustratie is.
Ja.
En dan wordt er gesproken in taal als, je hebt nooit zin.
Mm-hmm.
Je wilt altijd aan mijn lijf zitten. Zo de hele extreme.
Ja.
Maar om dan zo eens te kijken naar welke behoefte zit erachter of welk gemis zit erachter. Oh, ik mis het eigenlijk wel van zo hoe dat wij waren voordat ons kindje er was.
Ja.
Hoe dat onze intimiteit was, hoe onze seksualiteit was. En dan te gaan kijken naar welke kleine elementen kunnen we misschien al toepassen in die hectiek van dat gezinsleven, die ons een klein stukje dichter bij elkaar brengen.
Mm-hmm.
En ik noem dat in mijn praktijk ook vaak zo micromomentjes van intimiteit, om te gaan kijken waar of op welke momenten of op welke plekken in huis of welke momenten van de dag of van de week treffen jullie elkaar sowieso. Soms zeggen ouders van jonge kinderen dan, ah ja, aan het koffiemachine 's morgens. Mm-hmm. Want dat is ons eerste ding dat we doen 's morgens en daar zien we elkaar altijd.
Yeah.
En dan vind ik het heel schoon om te kijken naar, oké, aan dat moment dat jullie elkaar sowieso al zien, wat kunnen we daaraan hangen? Wat kunnen we daaraan vastkoppelen?
Ja.
Is dat eens een knuffel? Is dat eens een kus? Wat voelt er voor jullie fijn? Is dat, hey, hoe was uw nacht?
Mm-hmm.
Dat je even incheckt bij elkaar of even dat contact opzoekt. Want ook die kleine dingen gaan soms verloren als er kinderen zijn. Oké, snel, we moeten zorgen dat er ontbijt op tafel staat en eigenlijk moeten een en al naar het werk vertrekken en nog wat rap boterhammen smeren en in die hectiek missen we elkaar.
Ja.
Terwijl dan een kus soms maar 2 seconden duurt.
Ja.
En als je elkaar dan ook eens even in de ogen aankijkt, dan voelt dat vaak van, oké, dit is wel echt heel even ons moment geweest.
Ja.
En op zo'n manier leef je dat ook voor aan de kinderen, van oké, je mocht elkaar als partner ook gewoon belangrijk vinden, een kus geven, even stilstaan bij elkaar. En dat voelt voor veel ouders ook een stukje als opladen. Zo, oké, even bij 2, even ingecheckt met elkaar en nu zijn we klaar voor de rest van de ochtend. Of
Ja.
Dus zo het intieme momentjes inchecken bij elkaar, koppelen aan momenten die je sowieso al hebt samen, is voor veel ouders wel helpend.
Ja.
Omdat je dan zo niet een nieuw moment moet gaan creëren.
Ja.
Dan voelt dat veel meer als, ah ja, dat ook nog.
Ja.
Dat mogen we niet vergeten.
Ja.
Terwijl die koffies morgens vergeten veel ouders van jonge kinderen niet. En als je elkaar daar ziet, is het een kleine moeite om elkaar eens even in de ogen te kijken en een kus te geven en te zeggen, goeiemorgen.
Ja.
En daar begint het vaak. Zo hele kleine momentjes terug opzoeken. Kleine momentjes waarin dat je zo eens kort zegt, ah, ik mis ons.
Mm-hmm.
Of ik mis hoe dat we vroeger s'morgens altijd uitgebreide tijd konden nemen om te vrijen.
Mm-hmm.
En vanuit dat gemis, of vanuit die noden of die behoeften, is dat veel makkelijker om een gesprek aan te gaan dan vanuit frustratie of vanuit verwijten naar elkaar toe.
Ja, want uiteindelijk onder die frustratie of die verwijten zit uiteindelijk een behoefte, hè? Een nood, een gemis.
En ook de partner die wel of meer zin heeft, dat stukje te zien. Die erkenning te geven. Ik zie dat je zin hebt. En ik vind dat eigenlijk heel schoon om te merken dat je nog altijd zin hebt in mij. Ook al voel ik mezelf misschien niet aantrekkelijk. En ik heb eigenlijk niet per se zin om daar iets mee te doen.
Ja.
Maar weet dat ik het wel zie.
Ja.
En dat ik het eigenlijk ook wel fijn vind dat jij nog naar mij verlangt.
Ja.
En ik hoop dat we daar iets mee kunnen in de toekomst. Ja, ja. Maar nu gewoon echt nog niet.
Ja.
Zo die kwetsbare gesprekken leveren vaak voor een koppel veel meer op dan, ja, dan hele korte verwijten, frustraties die geuit worden. Daar zijt je als koppel vaak niks mee. Ja. En dat is helemaal niet zo verbindend, of dat brengt jullie alleen maar verder uit elkaar in plaats van dichter bij elkaar. En dat is wel de bedoeling, uiteraard.
Ja, ja. Ja, want uiteindelijk in die allee, frustratie, in stukje ja, boosheid is nu misschien al ver. Maar goed, allee, was al een zwaarder woord of zo, zit ook al heel vaak een soort van nood aan verbinding of een kans in naar verbinding of zoiets.
Absoluut.
Ja. En dan is het wel mooi als je inderdaad kunt vertrekken vanuit erkenning en van daaruit het gesprek voeren, in plaats van vanuit verweer of frustratie of zo.
Ja, klopt.
Ja. Ja, ik vind dat wel een mooie tip ook, zo met die micromomentjes die er toch zijn. Want heel vaak is het dan, ja, je moet terug date nights en je moet dit, maar eigenlijk zo'n dingen geven heel veel druk of zijn ook gewoon moeilijker allemaal te organiseren. Terwijl als je zegt, van als je al in die kleine momentjes terug, nu wel zo vaak dat draadje terug kunt gooien en de andere vangt het weer op.
Ja.
En een andere gooit nog eens terug. En dat het vaak in die kleine momentjes zit, er toch heel veel uit te halen valt.
Ja, absoluut.
Ja. Ja. Is er zo een beeld of een gedachte of een metafoor of zo rond seksualiteit dat je wilt delen en die je is bijgebleven uit gesprekken met cliënten of zo?
Ja, er heeft iemand mij eens gezegd dat het een beetje is zoals gamen.
Ah, ja.
Dat is een man en die zei, ik wist niet zo goed in welke wereld ik terecht ging komen, maar het voelt nu gewoon als een volgend level.
Ah, ja, okay.
Alsof ik een soort van Pokémon ben die wel geëvolueerd is in de positieve zin. Maar ik had dat niet verwacht, want ik wist niet of ik in de onderwereld terecht ging komen of in een of andere coole fantasywereld of zo.
Ah, ja.
Ik vond dat wel schoon, want die beschreef het wel als next level seksualiteit. En we hebben wat moeten zoeken en de weg er naartoe was niet super makkelijk, maar het is wel alsof ik geëvolueerd ben.
Ja, ja.
Dus dat vond ik wel schoon. En dat wens ik ook wel iedereen toe.
Ja.
Dat het niet mag voelen als de underground, maar wel als een mooie nieuwe fantasiewereld. Allee, fantasie niet, maar zo'n mooie...
Een wereld waar je wilt zijn, zo.
Klopt, een toffe wereld waar dat je echt iemand bent die geniet en waar dat je graag vertoeft.
Ja. Dat is wel een mooie, inderdaad. Ik moet ook heel vaak zo denken, ook als ik zo met mijn vriendinnen praat, zo dat new level unlocked of zo. Ik heb dat in het algemeen heel vaak in het ouderschap, dat gevoel zo.
Ja.
Maar inderdaad, ik denk dat ook heel erg op seksualiteit toe te passen is. Zo van je zoekt weer even, je ploetert ook weer even.
Ja.
Maar je vindt zo weer een nieuw level. En allee, dat is toch hetgeen wat je de hoop hebt of zo, dat je, waar je naartoe kunt gaan.
Ja.
Dan, hè.
Ja,
mooi. Oké. Ik had nog één ding waar ik aan dacht, daarjuist. Want we hadden het zo al een paar keer over, opwinding, zin hebben, zin om zin te hebben. En dat ook heel erg fluctueert natuurlijk. Hoe zit dat juist met anticonceptie? Want ik denk dat ook wel een hele... belangrijk is en ook iets waar zo de laatste jaren veel meer aandacht voor begint te komen. Zo. Ja,
absoluut. Als je als vrouw hormonale anticonceptie neemt, heeft dat een invloed op je hormonen en kan dan een invloed hebben op hoeveel of hoe makkelijk dat je zin krijgt. Dat is zeker niet rechtlijnig en dat is zeker niet bij iedereen zo het geval. Maar ik denk als je voelt, ik ben een pil of een ring of een spiraaltje beginnen nemen of beginnen gebruiken. En sindsdien voel ik een heel grote impact op hoe vaak ik zin heb, op hoe snel ik opgewonden geraak. En ik heb daar last van. Dan denk ik dat het heel belangrijk is om dat te gaan bespreken met uw zorgverlener, met de gynaecoloog, met een arts. Als je goed bent met die anticonceptie en je voelt je daar goed bij, hormonaal, niet hormonaal, prima.
Mm-hmm.
Doe vooral wat je jezelf het beste bij voelt. Maar weet dat er dus wel een invloed kan zijn. En als je daar zelf last van ondervindt, aarzel dan ook echt niet om dat te gaan bespreken. Want ook dat is een deel van hun job, van gynaecologen, van artsen, om daar ook mee bezig te zijn. Dus Ja, ik denk dat dat de belangrijkste les daarin is. Van als je je tevreden voelt met anticonceptie en je voelt van dit is prima, ook voor mij, voor mijn seksualiteit, voor mijn menstruatie, blijf dat dan vooral gebruiken.
Ja.
Maar als je voelt van ik denk dat hier wel echt een impact is op mijn seksualiteit en ik wil hier wel iets mee, probeer er dan ook iets mee te doen.
Ja. Ja, ik denk dat ook wel belangrijk is inderdaad van... Allee, dat mensen die daar niet altijd heel erg van bewust zijn of zo, omdat vrouwen vaak al heel lang bijvoorbeeld een pil pakken, ja, of al heel lang. En dat is zo, het lijkt soms van, het is noodzakelijk, dus we houden er bijna geen rekening meer mee. Terwijl, ja, dat er wel ook daar wel weer veel mogelijkheden zijn of zo, denk ik.
Absoluut. Ja, en daar ben ik heel hard voor, zo'n geïnformeerde keuze. Hè, van, bekijk eens, wat zijn er allemaal opties? Ga er niet van uit van, ik heb mijn pil genomen van toen ik 16 was tot dat ik mama wilde worden, bijvoorbeeld. En dus zal ik dat nu ook maar terug beginnen nemen.
Ja.
Nee, die afgelopen tientallen jaren is er ook in anticonceptieland heel veel geëvolueerd.
Ja.
En het is niet omdat dat een evidentie was, dat dat nu opnieuw een evidentie hoeft te zijn. Dat hoor ik ook vaak in mijn praktijk, zo die vraag, ja, oké, welke anticonceptie wil ik nu nemen? Na kind 1, niet wetende of er een tweede kind komt, bijvoorbeeld. Misschien komt er wel een tweede kind, maar nog niet meteen. Hoe gaan we die periode overbruggen? Dat mensen daar precies ook wel veel bewuster mee bezig zijn dan vroeger. En ik verwijs dan vaak door naar de website van Sensoa.
Ah, ja.
Op de website allesoverseks.be staat een anticonceptiewijzer, waarbij dat je kunt aanduiden wat dat je belangrijk vindt.
Ah, ja.
Ik vind het belangrijk dat ik zelf kan kiezen wanneer ik ermee stop en niet bijvoorbeeld een spiraal moet gaan laten verwijderen.
Ja.
Ik vind het belangrijk dat ik er niet elke dag aan moet denken. Of ik vind dat wel oké.
Mm-hmm.
Ik vind het belangrijk dat er wel of geen hormonen in zitten enzovoort. En op die manier krijg je suggesties van wat er bij u zou kunnen passen. En kun je die ook zo coolblue-gewijs naast elkaar zetten om te vergelijken alsof je een nieuwe wasmachine gaat kopen. Van, oké, dit heeft geen hormonen, wel hormonen. Kost ongeveer zoveel. Ik kan er wel of niet zelf mee stoppen enzovoort. En op die manier kun je ook, voordat je in gesprek gaat met een zorgverlener, jezelf ook al wel goed informeren van welke anticonceptie past mogelijk bij mij.
Ja. Ah, ja, dat is wel een goede tip ook, inderdaad. Ja. Die sensoa.be.
Ja.
Oké. Oké, super interessant allemaal. Ik vind het echt heel boeiend. Ik heb ook nog een laatste vraag voor u.
Mm-hmm.
Een vraag die ik aan iedereen stel die hier langskomt. En ik vraag altijd om een beeld of een foto mee te brengen die voor mijn gast betekenisvol is of die de lading van het ouderschap dekt of die betekenisvol is wanneer het over ouderschap gaat. En je hebt daar ook over nagedacht. Ja, je hebt ook een foto meegebracht.
Ja.
Vertel eens.
Ik heb een foto bij van de kleine Evelien.
Ja.
Ik denk dat ik ongeveer iets jonger was dan een jaar. En ik lig letterlijk te ploeteren in het bruine zand nadat ik blijkbaar op de vorige foto in het album zie dat ik met mijn oudere broer in het wit zand in de zandbak aan het spelen ben. Maar dan ben ik ontsnapt. En die foto staat voor mij deels symbool voor zo het ploeteren. We doen allemaal maar wat. En anderzijds ook zo voor de speelsheid en de pret in kleine momenten zoeken. Je ziet ook gewoon op mijn hoofd dat ik precies wel ergens besef van wat ben ik hier toch aan het doen? En dat ik daar ook wel gewoon van geniet, van zo de wereld ontdekken. Mijn ouders die mij dus blijkbaar ook gewoon lieten kruipen in mijn lichtblauw / wit pakje naar het bruine zand. En dat vind ik ook wel ergens heel erg schoon. En dat wil ik nu mijn kinderen ook meegeven. Zo het plezier halen uit hele kleine momenten, ook al is het misschien niet de allerbeste keuze voor deze vestimentaire keuze die mijn ouders hadden gemaakt. Maar zo, ik ben bijvoorbeeld gisterenavond, toen het aan het regenen was, mijn kinderen wilden heel graag naar buiten. Ja, kom, bottekes aan, regenjas aan, paraplu en we gaan een plassenwandeling maken.
Ja,
zo gewoon genieten van kleine momenten, kleine dingen, van ik die hier met mijn handen in het zwarte zand aan het krabben was waarschijnlijk en daarna bruine nagelranden had. Maar zo, daarnaast het ploeteren ook echt genieten van de kleine dingen, dat iets mag zijn wat ik ook aan mijn kinderen wil meegeven.
Ja, ja. Ja. Dus zo enerzijds ook wel zo wat symbool, van, symbool voor hetgeen wat ik ook al heb verteld. Van,
ja.
We doen maar wat en we zoeken wel. En allee, ook dat mag de moeite waard zijn of zo.
Ja, ja. En plezierig gewoon.
Plezant zijn, ja.
Ja.
En anderzijds ook van, dat wil ik ook wel echt meegeven zo aan mijn...
Ja.
Aan mijn kinderen.
Ja.
Ja. Heel mooi. Ik vind dat een heel mooie boodschap en beeld ook om mee af te ronden.
Ja.
De luisteraars kunnen dat beeld ook bekijken op mijn Instagram-pagina. Ik zet een linkje in de show notes, zodat ze kunnen doorklikken naar de foto ook.
Ja.
En hem ook kunnen bekijken. En ik wil u heel erg bedanken, Evelien, om hier te zijn, om... voor dit gesprek, voor de heel interessante inzichten ook. En om hier gezellig te babbelen met mij.
Heel graag gedaan.
Dankjewel om te luisteren naar deze aflevering. Je vindt Evelien terug via haar website www.evelienluts.be of op Instagram @seksuoloog_evelienluts. Ik zal de linkjes ook nog eventjes in de show notes toevoegen. Het beeld waar Evelien over sprak in deze aflevering vind je altijd terug op mijn Instagram-pagina. Net trouwens als alle andere beelden van de andere gasten. En die Instagram-pagina is @mylightsandlines. Als dit gesprek jou iets heeft bijgebracht of aan het denken heeft gezet, laat dan zeker een beoordeling achter in jouw podcast-app. Dat helpt andere ouders om Cocon ook te vinden. En als ook jij voelt dat het begin van jouw kindje bewaard mag worden, ontdek dan zeker mijn werk en mijn aanbod op www.mylightsandlines.be. Tot snel en vergeet niet, dit begin is ook de moeite waard om te bewaren.